Laat me iets vertellen hoe ik de Bijbel lees. Hoor ik van een vraag over min of meer, indirect. Maar het is goed om dat te vertellen. Ik geloof de Bijbel van kaf tot kaf, letterlijk. Letterlijk. Waar één dag staat, daar is bij één dag. Maar Israël staat, is volgens mij Israël. En dat maakt het voor mij heel makkelijk. Gewoon te lezen wat er staat en te geloven wat er staat. Ja, dus evolutie komt mij dus helemaal niet voor, want het was avond geweest en morgen geweest, de eerste dag, heb ik 24 uur gehad. Ik had er trouwens nog lang over gedaan, 6 dagen, om alles te scheppen. Dat heeft hij gedaan uit niets. Dus ik geloof de Bijbel dus letterlijk. Ik ben me bewust dat we te maken hebben met vertalingen. En dat heeft ook een beetje te maken met de vertaling, met het inzicht van de vertaler. Ik heb een voorbeeld. Als je nooit gehoord hebt van een 1000 jaar vrederijk, je gelooft daar niet in, en je komt gedeelte in de Bijbel tegen de grondtekst die daarover gaan, dan zou je geneigd zijn het iets wat naar jouw richting te vertalen. Dat is ook al gebeurd. Daarbij kwam, of dat niet alle Bijbelvertalers wedergeboren christenen waren. Simpel is het. Dus er zitten in de vertalingen verschillen. Dat is ook het boeiende. Neem rustig 10 vertalingen en vergelijk ze. En Gods geest maakt je wel duidelijk wat goed is. Als namelijk de grondtekst, Hebreeuws of Grieks, eenduidig was, hij maar 1 vertaling had. Maar de grondtekst is niet zo eenduidig. En zeker niet als je 2 Hebreeuwse woorden naast elkaar zet. Ja, dan kom je al helemaal dan, kan je tot andere inzichten komen. Daarmee komt, er staan geen hoofdletters in de grondtekst. Geen punten en komma's, dus die moeten zelf inzetten. Ik geloof dus letterlijk in mij. Als je gewend bent, trouwens, dat was voor mij een openbaring. Ik ben als een zware godsdienstige broeder ook gegroeid. Als je dat gaat ontdekken, dat je de Bijbel letterlijk moet nemen, gaat er een wereld voor je open. Dan hoef je namelijk niks meer te vergeestelijken. Dan kan je gewoon houden zoals het staat. Dan kan je met iemand die ongelovig is, kan je gewoon over de Bijbel praten, want het staat er zoals het staat. En daar ga je vanuit. Maar naarmate ik langer met de Heer mocht wandelen, ging ik ontdekken dat het niet zomaar een boek van letters is, maar dat daar ook een geestelijke inhoud in zit. Neem nou de geschiedenis van David en Goliath. Een spannend verhaal. Je ziet het voor je ogen gebeuren. En mijn liefde verhalen op de zondagschool. Maar als je nou eens gaat kijken wat God daar ook mee bedoelt, en misschien wel juist mee bedoelt, dan gaat het over een geestelijke strijd tussen je oude mens, dan praat ik tot degene die de Heer kennen, maar je oude mens en die nieuwe schepping die je geworden bent. En dan ga je ineens in die 5 gladde stenen ontdekken dat in de Bijbel gesproken wordt op een 5-voudige manier over de Heer Jezus als de hoeksteen, als de grondsteen, als de verworpen steen. 5 keer komt in de Bijbel de Heer Jezus naar voren in een vorm van een steen. En hoe kan je nou die oude mens, die jezelf bent, die ik zoals die uit de zondige moeder geboren is, hoe kan je nou te lijf gaan alleen maar met Christus? Jezus. Nou, zo zijn wij ook, en daarom wil ik het vertellen, begonnen aan die serie in Nehemia 3 over die 10 stadspoorten. Het is letterlijk allemaal gebeurd wat er staat. Maar alleen al door de hoeveelheid namen die daar genoemd worden, waarom heeft God het nou bedacht om precies de namen aan te geven die aan de stadspoorten van een muur bezig waren, door de hoeveelheid om te lezen. Maar als je daar gaat ontdekken dat God daar iets geestelijk duidelijk wil maken, lessen wil geven aan een kind van God, dan ga je daar een diepte van inzien. En dan ga je het al zien in de volgorde van die 10 stadspoorten. Het begint bij de schaapspoort. Ja, daar begint Gods verlossingsplan ook mee. Het plan van het lam om voor de grondlegging der wereld, wat de Heer Jezus afgezonden als het lam Gods. En dan kom je bij die 2e poort die dan komt, de vispoort. Als je ontdekt hebt wie de Heer Jezus is, de herder der schapen, dan ga je ook ontdekken dat je van genade leeft. Bij de vispoort ga je leven, ga je leren dat we van genade moeten leven en dat aan Gods grenzen geen, hoe moet ik dat even goed zeggen, aan Gods almacht, aan Gods denken, daar zijn geen grenzen aan. Geen grenzen aan Jezus macht. Dan ga je leren met de vispoort. En dan denk je aan die wonderbare visvangsten. Onbedacht, net de hemel vol. Zo werkt God in het leven. En dan kom je bij de oude poort terecht. Er zit gewoon een volgorde in. God heeft dat zo bepaald. De derde poort was de oude poort. We worden dan bij het woord van God gebracht. Het oudste boek van de wereld. En God heeft waarschijnlijk zelf de eerste twee hoofdstukken van Genesis geschreven. Want dan wordt het scheppingsverhaal weergegeven wat geen mens kon weten, maar wat God wel wist. De eerste twee hoofdstukken. En even daarop gaat Adam het scheppingsverhaal vertellen. Het oudste boek. Het woord der waarheid. Dan komen we de dalpoort. Dat is de vierde. Daar gaan we vandaag het over hebben, over die dalpoort. Daar gaat God leren hoe een kind van God moet leven. Daar geeft hij van die spelregels aan van, geeft ook geestelijk onderwijs. De dalpoort. Als je door de dalpoort heen kijkt, geestelijk, en dan zie je achter die poort, je loopt er die handen doorheen, dan zie je daar een heleboel dalen liggen. Er worden er minstens 32 in de Bijbel genoemd. Dalen. En elk dal heeft zo zijn geestelijke les. Daar kunnen we iets aan leren als kind van God. En dan ga je er naar zoeken. Om het even compleet te maken. Dat is dus de tweede laag die je in de Bijbel kan aantreffen. De geestelijke laag. Je gaat het vergeestelijken. Je moet er heel voorzichtig mee zijn dat je niet aan inlegkunde gaat doen. Je moet je wel willen laten leiden door Gods geest om te zien wat God bedoelt bij je. Dat is nou een derde laag. Dat is de profetische laag. En we weten allemaal in de Bijbel staan profetieën, letterlijk. Heel veel letterlijke profetieën die gaan gebeuren. Kan je lezen, die kan je geloven of die kan je niet geloven, maar profetieën. Maar in het woord, in de gebeurtenissen, gaat God soms ook dingen duidelijk maken. Profetisch, die nog moeten gebeuren of die gebeurd zijn. In de gebeurtenissen. Een van is bijvoorbeeld de geschiedenis van Simson en Delila. Simson zien we allemaal als een of andere visser, maar er is niet één man in de Bijbel die een Nazareër Gods was, al vanaf zijn, al voor zijn geboorte. En tot en met zijn sterven. Een Nazareër was altijd iemand die tijdelijk afgezonderd was van God. Maar Simson al voor zijn geboorte. En de geschiedenis van Simson en Delila, spannend. Vier keer probeert Delila Simson om zeep te helpen. Uiteindelijk lukt het haar. Dan wordt 1000 jaar geschiedenis van het volk Israël in weergegeven. Dat is maar één zo'n ding. En dan kan ik je thuis op. Het boek Esther bijvoorbeeld. Die geeft de toekomstige geschiedenis van Israël door. Geweldig als ik dat ga zien. Het profetische woord verborgen. In het woord. Goed. Ik voel me gezegend door meneer. Dat hij deuren voor me geopend heeft om geestelijke dingen te zien. Een beetje te zien. En ik ben bevoorrecht dat mijn Heer in de geschiedenis, in de Bijbel, in de gebeurtenissen ook profetisch dingen laat zien. Ik voel me helemaal bevoorrecht in. Vanmiddag gaat het over als thema als een lening der dalen tussen de distels. Dan gaat het echt over onderwijs van de christenen. We gaan een paar dalen nemen vandaag. Bij de dalpoort. Loop je langs de muur van de dalpoort, dan kom je uiteindelijk uit bij de vuilnispoort. Ook niet voor niks natuurlijk dat de vuilnispoort. Want je hebt wat geleerd dan bij die dalpoorten langs die muur naar de vuilnispoort. Daar heb je geleerd alles als vuilnis te achter in je leven. Want van jezelf is het vuilnis. Moet je afgeven. En dan is het natuurlijk logisch dat als je bij de vuilnispoort geweest bent, dat je daarna bij de bronpoort komt. Want je hebt alles afgelegd en dan wordt in Jezus Christus die levende bron in je hart. dan ben je zelf kwijt. De Jezus die wil je helemaal vol maken. De volle poort is de waterpoort. Ja, een oceaan van zee. Zo gaat het door. Dus ik hoop dat hier iets mee gezegd te hebben, wat de betekenis van die poorten, dat dat niet zomaar poorten zijn, maar dat God daar ons lessen geeft. Beginnen we maar bij een van de mooiste dalen, lijkt het. Staat er Hooglied 2, het Leliendal. Het Leliendal, we gaan eens kijken. Hooglied 2. Voor de jonge lui is dit ook een mooi hoofdstuk. Het gaat over een liefdesleven. Ja, je bent eigenlijk niet jong, maar jullie worden we zelf ouder. Het gaat hier tussen twee mensen die verliefd op elkaar zijn. En de een wordt aangeduid met liefste, dat is het meisje. En de ander wordt aangeduid met de geliefde. Nou is het boek Hooglied voor verschillende uitleggen vatbaar. Je kan het zien als Yahweh in een liefdesbetrekking met het volk Israël. Je kan het ook zien, de Heer Jezus, met de gelovigen, met de christenen. En je kan het ook persoonlijk gaan zien. De verhouding van je persoonlijke leven met de Heer Jezus, je verhouding. Laten we het eerst maar gewoon lezen. De uitdrukkingen, jongen, die zullen jullie als je verkeerde krijgt of wat dan ook, of hebt. Je zal je wat anders uitdrukken. En dat is wel ding wat zeker is. Wat klinkt wel goed. En met zekerheid wel begrijpt. Het meisje begint. Ik ben een narcis van Sabel. Of een roos van Sabel. Een lelie der dalen. Als een lelie tussen de distels. Zo is mijn liefste onder de jonge meisjes. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn geliefde onder de jonge mannen. In zijn schaduw begeer ik te zitten. En zoet is zijn vrucht voor mijn vreemde. Hij heeft mij gebracht naar het wijnhuis. En zijn banier over mij was de liefde. Sterkt mij met rozenkoeken, rozijnenkoeken. Verkwik mij met appels, want ik bezwijm van liefde. Zijn linkerhand is onder mijn hoofd en zijn rechterhand omvangt mij. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, bij de gezellen of bij de hinden des velds. Wek de liefde niet op en prikkelt haar niet voordat het haar behaagt. Hoor, mijn geliefde, zie, daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvelen. Mijn geliefde is als een gazel of het jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, spiedend door de tralien. Mijn geliefde gaat tot mij spreken. Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, en kom, want zie, de winter is voorbij, de regen is over, verdwenen. De bloemen vertonen zich op het veld, de zangtijd is aangebroken. Het verkeer van de tortel wordt gehoord in ons land. De vijgenboom laat zijn vroege vrucht zwellen en de wijnstokken in bloei geven geur. Sta op, mijn liefste, mijn schone, kom, mijn duif in de rotskloof, in de schuilhoek van de bergwacht. Laat mij uw gedaante zien. Laat mij uw stem horen. Want zoet is uw stem en uw gedaante is bekoren. Vangt ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven. Die onze wijngaarden in bloei staan. Mijn geliefde is van mij. En ik ben van hem. Die de midden der lelie wijdt. Tot de avondwind waait en de schaduw wordt wieder. Wend u dan hierheen en toe als een gazel, mijn geliefde. Of als een jong van een hert. Op de gekloofde berg. Nou, ik ga dit niet allemaal uitleggen wat hier precies staat, maar heel eenvoudig. En dan mag ik je persoonlijk invullen. En ik hoop dat u alle de Heer Jezus kent. Dat de Heer Jezus u alles is, uw verlosser. Ik weet, ik ken uw hart niet, maar de Heer wel. En als u uw leven aan de Heer Jezus hebt gegeven, in het besef dat hij naar de aarde gekomen is om in de plaats van verloren zondaren te sterven, het kruis van Golgotha, en dat gelooft, en dat tegen hem gezegd heeft, van Heer Jezus, ik geloof dat u voor mij op het kruis gestorven bent, dan mag u weten dat u verzoend bent. Dat de zonden vergeven zijn. Het gaat nog verder. Hij is niet alleen voor onze zonden gestorven. En het is rijk om dat te geloven. Want door dat te geloven, bent u behouden. Met God verzoend. Verlost. Maar je moet dat wel tegen hem durven zeggen, dat je hem gelooft op zijn woord. Dat je gelooft dat hij gezegd heeft, wat al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven. Dan moet hij wel geloven en uitspreken tegen de Heer. En als je dat gedaan hebt, God neemt je woord serieus. Dan ben je behouden. Maar dat is nog niet compleet. Want wat is er nog meer gebeurd op Golgotha? Hij is daar niet alleen voor onze zonden, met een N, gestorven. Maar hij is voor ons op Golgotha tot zonde gemaakt. En wat houdt het in? Hij heeft zich vereenzelvigd met de zondaar. Hij heeft zich daar één gemaakt met mij. Met u. Eén gemaakt. En toen hij gekruisigd werd, Paulus zei het, ik ben met hem meegekruisigd, want die begreep het. Jezus had zich één gemaakt, zonde gemaakt, één gemaakt met de zondaar. En toen Jezus stierf, ja, had zich één gemaakt met de zondaar, stierf die zondaar mee en die bleef in graf achter. En toen hij opstond uit de doden, bleef die zondaar achter het graf. Maar toen Jezus opstond uit de doden, stond ik mee op in nieuw heilig levens. Een wonder. Een wonder. Niet te begrijpen, maar zo leert Romeinen 6 het. Toen hij opstond uit de doden, stond ik met hem mee op in nieuw heilig levens. Een nieuw leven. Was ik wederom geboren. Ik geloof dat. Begrijpen doe ik dat niet. Maar ik geloof het, omdat de schrift het in Romeinen zo heel duidelijk zegt. Op andere plaats ook. Wij zijn wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. 1 Petrus 1 vers 3. Snap? Ik geloof het. Op het begrijpen of niet, maakt niks uit, ik geloof het. En je gaat op een gegeven moment ontdekken, dat waar is ook, dat je een nieuwe schepping geworden bent. Net als met een baby. Kijk, een jongetje. Een meisje. Ze weet nog niet dat ze een meisje is. Dus eerlijk. Maar binnen de kortste keren merken in ieder geval de ouders dat een meisje is, want die zijn pittiger vaak dan een kereltjes, in een jaar tijd. En als je een jaar verder bent, weet je dat ze een meisje is. Zo is men de kind van God. De wedergeboorte is Gods werk. Wij kunnen ons toevertrouwen aan de Heer. Maar als je dan ook echt toevertrouwt, de Heer, dank u wel, Heer, dat u voor mij tot zonde gemaakt bent, dat u zich vereenzelvigd heeft met mij, dat ik met u meegekruisigd mocht worden, en dat ik mocht opstaan in nieuwheid des levens, Heer, een wonder. Ik geloof het. Ik dank u daarvoor. Weet je, dan worden we vergeleken als een lelie. Een lelie in het veld. Een lelie ziet er prachtig uit. Maar zegt de Heer Jezus, Salomo met heel zijn heerlijkheid kon niet tippen aan een lelie. Een geestelijke lelie is iemand die met Christus bekleed is. Die de mantel der gerechtigheid. En dat. Jullie kennen die tekst wel beter dan ik, dan Jesaja. Bekleed met zoiets. Alles wat God heeft ons bij bekleed. En samen wat we zijn bekleed met Christus. Met de opgestane verheerlijke Heer. Daar zitten we als het ware in hem. Wat ziet die er prachtig uit, de kind van God. En daar is nou een lelie, die zit in een dal. Dat heb ik al gelezen, een lelie der dalen. Een prachtig bloemetje. Stelt op zich aan de buitenkant niet zoveel voor. Want als er een storm door dat dal gaat, ik weet niet of dat u wel eens in een dal geweest bent, in Zwitserland of zo. Het is een beetje een smal dal en er is een storm. Die wind die zuist daar doorheen. Dan ligt dat lelijkje wel plat op zijn gezicht. Door de storm. En je komt dan achter dat je zo kwetsbaar bent. Een grote dal zo kwetsbaar. In deze boze wereld zo kwetsbaar. Kan zomaar iets gebeuren. Kan zomaar ineens het ziekenhuis liggen. Dat er niet op gerekend. Bekleed werd Christus. Prachtig de heerlijkheid van God gekregen. Uit genade. Door je kinderen toevertrouwen aan hem. En dan de stormen van het leven. In deze boze wereld komen op je af. En wat ben je kwetsbaar. Wat ben je afhankelijk. Je ligt zomaar plat. Er staat nog meer. Het is een lelie tussen de distels. Een lelie tussen de distels. Doorn en distelen kwamen naar de zondeval. Die kwamen toen op de aarde. En dat zat je toch maar mooi. Met de vloek van de aarde. De Heer Jezus is een vloek voor ons geworden. Maar wij hebben dagelijks te maken met de vloek van de zondeval om ons heen. Distels. U bent vast niet alleen christen in uw familie. Er zullen er vast meer zijn. Die christen zijn in uw familie. Maar ik ken mensen. Die zijn de enige in hun familie. Als christen, als gelovigen. Ze zitten rondom hen zitten de distels. De mensen die het op hun leven gemunt hebben. Die hen willen vernederen. In de wereld zult ge verdrukking hebben, zei de Heer Jezus. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En op een andere plaats zegt Paulus. Alle die godzalig willen leven. Die in Christus Jezus godvruchtig willen leven. Zullen vervolgd worden. Dat is wat een christen meemaakt als leven. Je ziet er zo mooi uit, bekleed bij Christus, maar in een godenvijandige wereld. Een wereld die bedreigend is voor de christenen. Maar dat lezen we in vers 16. Mijn geliefde is voor mij, ik ben van hem, die te midden van de leliën bijt. Onze Heer is erbij. Hier zit hier allemaal prachtig te kijken. Dat is een techniek. Om nauwelijks iets te zeggen, je kunt gelijk lezen. Mooi. Die tussen de leliën bijt. Onze Heer is erbij. Altijd is hij erbij. Jij kan je altijd veilig voelen. En midden in de meest benarde omstandigheden kan je veilig voelen, want onze verlosser en onze Heer is erbij. Die hou je nou letterlijk in de gaten. Wij gaan daar in dat leliëntal als kind van God, als die prachtige lelie, gaan we ons op de juiste wijze leren uitdrukken. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan ga je op een gegeven moment ook van hem houden. Dan ga je hem missen. Ik wil ook niet zeggen dat als je geloof voor de eerste keer uitspreekt, de Heer Jezus, kan je er ook van hem houden. Maar wanneer je gelooft dat je met hem mee opgestaan bent in nieuwheid des levens, dan mag je ook weten dat je Gods geest ontvangen hebt. En gelijktijdig met de uitstorting van de geest in je hart, heeft God zijn liefde in je hart uitgestort. Die akkerpijnliefde. Je hoeft niet te maken, die heb je gekregen. Dat hebben wij gekregen. En op een gegeven moment, dan komt die liefde tot ontplooiing in je hart. En dan ga je tot uitdrukking brengen wat jouw liefde is tot de Heer Jezus. En dat staat in Hooglied 2 vers 16. Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem. Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem. Ja, dat is dat spontane, die liefde. Van, mijn geliefde is van mij en ik ben van hem. Beetje egoïstisch. Maar weer een beetje egoïstisch. We hebben dat vanmiddag gehoord over aanbidding. Wat hier dit meisje zegt van haar geliefde, ze had zielsveel van. Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem. Is haar bezit. Hij is haar bezit. En ze houdt van hem. Zo kan het ook een geloof zijn bij een kind van God. Maar naarmate je wat langer op de weg gaat, ga je anders uitdrukken. Hier ligt het zwaartepunt helemaal bij dat meisje zelf. Mijn geliefde. Van mij. En ik ben van hem. Maar ben je iets langer op de weg, dan ga je uitdrukken. Zoals het staat in hoofdstuk 6. vers 3a. Hoofdstuk 6, vers 3a. Daar staat het dan net even ietsje anders. Een klein beetje zomaar. Eerst was het mijn geliefde is van mij. En nu staat er van mijn geliefde ben ik. Van mijn geliefde ben ik. En van mij is mijn geliefde. Ja, dat tweede deel dat is nog precies hetzelfde. Maar het eerste deel is iets anders. Van mijn geliefde ben ik. Van mijn geliefde ben ik. Maar ik is een klein beetje meer naar de achtergrond gekomen. En dan gaan we hoofdstuk 7. Vers 10. We gaan wel verder. Van mijn geliefde ben ik. En aan mij gaat zijn begeerte uit. Nu is de aandacht terechtgekomen bij haar geliefde, hoe dat die handelt. Ze is nu het bezit van haar geliefde. En de begeerte van haar geliefde gaat naar haar uit. Het zwarte punt is nu bij de geliefde gekomen. Zo is het ook met de liefde van ons naar de Heer Jezus toe. Jezus, ik hou van u. Maar je gaat er op een gegeven moment achter komen. Het is zijn liefde die naar ons uitgaat. En dat ligt zo vast. Dat ligt los van ons gevoelsleven. Dan mag je zeggen van, ach, God heeft zijn hart op mij gesteld. Hoe is het mogelijk? Job zei dat. God heeft zijn hart op mij gesteld. Hoe is dat dan mogelijk? De schepper van hemel en aarde. Die heeft zijn hart op mij gesteld. Die houdt van me. En ik mag van mijn geliefde zijn. Hem toebehoren in alle dingen. Nou, dat leer je dan een beetje in het leven dan. Dus behalve dat daar de stormwinden komen, de distels om je heen groeien, je een moeilijk leven kan hebben, mag je daar ook een liefdesverklaring afleggen. Ik eindig straks weer met hoofdstuk 2, het slot, maar daartussen wil ik toch even nog een kijkje nemen in een paar andere talen. Ik denk dat dat toch goed is. En één zo'n dal kennen we allemaal, Psalm 23. Het dal van diepe duisternis en van de schaduw van de dood, Psalm 23. En wat leren wij daar? Dat wij onbevreesd kunnen zijn in dalen van diepe duisternis. En de schaduwen van de dood. Waarom onbevreesd? Omdat de Heere mijn herder is. Daarom? Omdat de Heer Jezus mijn herder is. En mij ontbreekt niets omdat Hij de herder is. En het is zijn stok en het is zijn staf die vertroost. Nou zijn er of dan waren er vroeger, buiten die schaapskudde, waren er ook wolven. En die wolven hadden het soms op een schaap gemunt. Buiten onze groep, laat ik het even zo zeggen, eventjes schaapskudde en zo. Er zitten vijanden. En dan komt er zo'n wolf toen. En die sprong midden in die schaapskudde om een schaap te grazen te nemen. En die schapen, ja, zijn eigenlijk hulpeloze dieren. En die deed alleen maar hun bek open, die schreeuwde naar de herder. En de herder, die zorgde voor hem. En wat deed die herder? Hij gaf een sein aan die schapen, want die schapen alleen begrepen, want ze kenden de stem van de herder. En die schapen, die drukten zich stijf tegen elkaar aan. Ze kropen naar elkaar. Dat sein kregen ze van de herder. En wat gebeurde er met die wolf? Die werd platgedrukt. Die stichten in de wol. Want die schapen liggen zo stijf tegen elkaar. Die wolf kon de kant eruit. Jullie ook. Zo precies dat Christus. Als de nood is. Als het goed is. Dan kruipen de christenen bij elkaar. En ze steunen. Ze steunen elkaar. En ze zien op de herder. En de herder roept. Hoe dat niet gaat. De Heer is mijn herder. En als je dan in een dal van diepe duisternis komt, dan ben je. Daar is die herder. Zijn stok en zijn staf. Een stok, dat moet wel eens terecht wijzen. Een staf om je erbij te halen. Een stok om die vijand ook te beslaan. De herder is erbij. En ik hoop dat u oefent om dat te weten. En in de praktijk te brengen. Dat u dat altijd gelooft. En hoe geloof je dat op een gegeven moment door het gewoon uit te spreken tegen hem? Wanneer ik geloof dat u mijn herder bent. En ik ga ervan uit en ik wil ook zo handelen. Ik ben een schaap. Een nietig schaap. Geen kracht in mezelf, maar in mijn zwakheid komt Gods kracht openbaar, zegt Paulus. In mijn zwakheid. Dat leren we in het dal van diepe duisternis. Je mag er best eerder wel eens verdanken als je in het dal van diepe duisternis komt. En in de schaduw van de dood. God die gebruikt heel vaak op een ziekenhuisbezoek. Of een ziekte, dat is niet fijn hoor. Maar gebruikt hij wel alvast te oefenen als de laatste verhuizing aanbreekt. Hoe heerlijk is het? Ik heb het dus ook een aantal keer in het ziekenhuis mogen liggen. Nou is dat toch fijn? Oh, wat niet onaardig. Weet je, je leert er wat van. Je leert te ontdekken dat je maar een tijdelijk mens bent. Vergankelijk. Hoe simpel is het? En dan ga je richten op je Heer. En dan ga je een beetje voorbereiden op het huis wat hij klaar heeft gemaakt in de hemel. Dat als die laatste verhuizing komt, dat het niet ineens onverwachts komt. Nee, dan geef je oefeningen. Je laat je vast oefenen te denken aan je verhuizing. Ja, ik ben ook jong. Ja, ik had ook een nichtje, die was 9. Die reed van de Lekdijk af, was door een ruit en de hals doorgesneden. Het kan zomaar ineens gebeuren, je hoeft er niet oud voor te zijn. Wel oud bent, ja, dan is de laatste verhuizing zo. En dan gaat God gaat je in dalen van diepe duisternis brengen. Goed. Maar naar een ander dal. Even kijken. Ik kan nooit goed uit de voeten met die klok die daar zit. Dan denk ik, werkt die klok nou of werkt die niet?
5 overal.
Oh, werkt het zo. Ja, ik heb hem door. Hij is aangepast aan de nieuwe tijd. We gaan even naar Koningsdal. Genesis 14. Genesis 14. Ik zag dat er volgende week hier de maaltijd van de Heer is. Dat ik goed gezien heb. Even kijken. In het Koningsdal kan je genieten van de maaltijd van de Heer. Vers 17 begint dan. Daar staat Abraham, die is erop uitgetrokken met 200 of 318 of 19 mannen om een heel leger te verslaan. Dan komt hij terug, vers 17, Genesis 14. Toen ging de koning van Sodom uit hem tegemoet nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die met hem waren, naar het dal Saweh. Dat is het koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God de Allerhoogste. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde. En geprezen zij God de Allerhoogste die uw vijanden in uw macht heeft gegeven. En hij gaf hem van alles de tiende. Het koningsdal. Degenen die wel eens in Jeruzalem geweest zijn, die mogen weten dat is het Kidrondal. Tussen de Olijfberg en de Tempelberg. Kidrondal, koningsdal. En Abraham dan terug. En er komt Melchizedek, de koning van Jeruzalem, van Salem, de koning der gerechtigheid, de koning des vredes. En hij was ook nog eens een keer de priester. We mogen gedenken, als de maaltijd van de Heer is, dat daar de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, ik ben je zeker, dat hij daar zelf komt met brood en wijn. Zo zien we Abraham. Het was de eerste keer dat de maaltijd des Heer gevierd werd. Brood en wijn. Hij is erbij. De koning der gerechtigheid. De koning des vredes. Wat is dat geweldig als je de maaltijd van de Heer mag beleven en dan mag genieten van zijn aanwezigheid. Je ziet hem niet, maar hij is er wel. Je ziet hem niet in deze zaal, maar ik heb in het begin heb ik de Heer gedankt dat we in zijn naam bij elkaar mogen zijn. Dat betekent dat hij in ons midden is. We zien het niet, maar hij is er wel. Hij woont niet alleen in ons hart nu, als het goed is, maar hij is ook in ons midden. En met de maaltijd van de Heer kunnen we genieten van zijn aanwezigheid. Hij is het die gezorgd heeft dat daar brood en wijn komt. Goed, ik sla maar een hoeveelheid dalen over. Ik zei het, er zijn er minstens 32. Ik wil er nog één doen. Nog één. Omdat het te maken heeft met de dagelijkse praktijk van het leven. En die staat in 2 Kronieken 20. 2 Kronieken 20. Een indrukwekkende geschiedenis wordt al beschreven. 2 Kronieken 20. Koning Jozua, nee, Jozefat, koning van het tweestammenrijk. Die krijgt op een gegeven moment bericht dat er 3 vijanden komen. 2 Kronieken 20. Ik begin bij vers 1 en ga door tot vers 30. Dat wordt een beetje moeilijk. Maar koning Jozefat krijgt door 3 vijanden komen eraan. Vanuit het zuiden. Vanuit de Dode Zee. En het volk is in angst. En koning Jozefat weet het. Die kan die niet tegen stand houden. Hij zal vast en zeker overwonnen worden. Vernietigd. En wat doet hij dan? Hij roept dan al de mensen uit het tweestammenrijk naar het tempelplein. Naar de tempel. En je ziet het voor je ogen gebeuren. Mannen, vrouwen, kinderen, ze gaan allemaal naar het tempelplein. Toen was het tempelplein niet zo groot als dat nu is. Nu kunnen er 200 tot 400.000 mensen op. Toen maar ietsje minder. Maar niet heel Jeruzalem wordt vol met mensen die in paniek zijn. Ze hebben gehoord dat de 3 legers, Jeruzalem aan het benaderen zijn. En ze zien het niet meer zitten. En wat is het dan een zegen dat je een koning hebt die de Heer Jezus kent. Die weet waar hij met zijn nood en met zijn angst naartoe moet. En deze koning Jozefat, ten aanschouwen van het hele volk, knielt hij neer voor de tempel. En dan spreekt hij een indrukwekkend gebed uit. En dat lees ik u voor vanaf vers 6. 2 Kronieken 20 vanaf vers 6. Een indrukwekkend gebed. Heere God onze Vader, zijt gij niet God in de hemel? Heerst gij niet over al de koninkrijken der volken. In uw hand is kracht en sterkte. Niemand kan stand houden tegen u. Zijt gij niet onze God, die voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven hebt, de inwoners van dit land, en dit voor altijd hebt gegeven aan het nakroost van Abraham, uw vriend? Zij woonden daarin, bouwden u daarin voor uw naam een heiligdom en zeiden: indien ons een onheil overkomt, zwaard, gericht, pest of honger, dan zullen wij ons voor dit huis en voor uw aangezicht stellen. Want uw naam is in dit huis. Wanneer wij in onze benauwdheid tot u roepen, zult gij horen en helpen. Nu dan, zie de Ammonieten, de Moabieten en de lieden van het gebergte Seir, tegen wie gij Israël niet toestond op te rukken, toen het uit het land Egypte kwam, want het trok langs hen heen en verdelgde hen niet, ziet op. Zij vergelden ons door op te trekken om ons uit uw bezitting die gij ons ten erve gegeven hebt te verdrijven. Onze God, zult gij over hen niet gericht houden? Wij immers zijn toch niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt en wij weten niet wat wij doen moeten. Maar op u zijn onze ogen gevestigd. Hij spreekt zijn nood uit. Hij kan het niet. Hij is verloren als hij kijkt naar zijn vijanden. En hij doet een beroep op de belofte die God gedaan heeft. Ze zijn toch zijn volk? Het land is toch wat hij beloofd heeft? Hij weet het. We weten niet wat we moeten doen. Maar op u zijn onze ogen gericht. En wat gebeurt er? Het is zo mooi wat je in zo'n dal leert. Dit is de weg naar het Lijkendal. Het Lijkendal. Die weg. De weg naar de dood. En wat is het dan mooi om je hulpeloosheid uit te roepen bij de Heer. Ik weet niet hoe het moet. En dan te weten. Hij is die goede herder. Hij hoort. En hij laat een bidder nooit in de steek staan. De Heere zal voor u strijden, had hij tegen Mozes gezegd. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Dat is wat een kind van God ook moet leren. Op weg naar dat Lijkendal. De Heere zal voor u strijden en jij moet stil zijn. Dat valt niet mee voor ons Nederlanders. We willen graag tot actie overgaan. We willen graag het resultaat zelf ook wat doen. Nee, de Heer zal voor de strijden, wij moeten stil zijn. Dat is heel moeilijk voor een kind van God. En wat gebeurt er? Dan gebeurt het de volgende morgen. Jozefat die haalt een stelletje zangers tevoorschijn. Een stelletje zangers. En die laat hij voor de gewapende mannen lopen. En je ziet ze daar gaan en die tent op weg af. En die mannen gaan zingen. Nou, ik maar lezen vers 20 en 21. De volgende morgen, vroeg, trokken zij uit naar de woestijn van Tekoa. En terwijl ze uittrokken, trad Jozefat naar voren en zei: luister naar mij, Juda en inwoners van Jeruzalem. Geloof in de Heer uw God en je zult bevestigd worden. Geloof in zijn profeten en je zult voorspoedig zijn. Na het volk te hebben geraadpleegd, stelde hij mannen op die de Heer een lied zongen. En zij loofden in heilige feestdorst, terwijl zij voor de gewapenden uittrokken. En zeiden: loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Je ziet ze lopen daar, die gasten. In doodsangst, maar ze hebben in doodsangst bij de Heere neergelegd daar voor de tempel. En dan gaan ze zingen, die mannen voorop. Loof de Heere, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Achter elkaar door, de refrein. Nog het was ik ergens in dienst en zongen ze. Dat is tegenwoordig het opwekken, zo 10 keer dezelfde regel. Dat moet er wel ingestampt worden. Dat deed deze ook. Loof de Heer, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En het hele volk schopte erachteraan. Loof de Heer, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En wat gebeurde er op het moment dat ze inzetten om te zingen? We kunnen ook lezen. Vers 22 en 23. Daarop keren de Ammonieten en de Moabieten zich tegen de inwoners van het gebied, tegen de inwoners van Seir, om hen met de band te slaan en te verdelgen. Zodra ze met de bewoners van Seir hadden afgerekend, hielpen zij elkaar in het verderf. Dus ze begonnen te zingen. We lezen het in vers 22. Toen ging de Heer ingrijpen. Hij legde hinderlagen. En die drie legers, die verdelgden elkaar. Ja, de Heer heeft ons niet nodig en onze soldaten niet nodig. De Heer kan de vijand vernietigen op een wijze die voor ons ondoorgrondelijk is. We hoeven alleen maar te zingen. En zo mag het ook in ons leven zijn. Als we in de druk zitten. We hebben onze nood bij de Heer gelegd. Gaan we rustig maar zingen. Zing rustig. Dat hebben wij van een oude broeder en een oude zuster geleerd. Broeder is er tussen in de hemel, die zingt al voortdurend, maar hier op aarde zong die met zijn zwaaiende 80. En ze zongen 's morgens als ze uit bed kwamen, je ziet ze voor je, of je hoort zo met die oude krakerige stemmetjes, zingen, en dan begonnen ze met een psalm. En als ze s'avonds naar bed gingen, dan zongen ze weer. Justus die zei vorige week, ja, ik val nou halverwege wel eens in slaap als ik nog deze mensen doe. Dat doet wel wat is heerlijk om te zingen. Je zit waarschijnlijk om uit een kring dat je wel een beetje gewend bent zingen. Maar wat is het fijn om te zingen? Doe dat maar eens. Lekker na het eten, ga je zingen. En als je in de put zit, ga maar zingen. Loof de Heer, mijn ziel. En wat zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Zoals die vroeger was, het nu nog. Maar trillen dat leven hier dan om het af te sluiten. Hooglied 2. Wat houdt dat meisje, die liefste, veel van de geliefde? Wat houdt een kind van God, veel van de Heer Jezus? Alles aan hem te danken. Hij is ons leven. Hij is onze Heer. En wat zouden we hem graag zien, van aangezicht tot aangezicht? Nee, nu zien we het nog niet, alleen het geloof. Maar wat zouden we hem graag zien? Nou, die spanning leefde ook bij dat meisje in hoofdstuk 2 naar haar geliefde toe. Vers 16. Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem, die te midden de leliën weidt. Hij was de herder. Hij paste daar op de schapen. Hij weidde daar te midden van de leliën, onze herder. Tot de avondwind waait en de schaduw wordt vrienden. Zo lang zal die dag weiden. Tot de avondwind gaan waaien en de schaduwen gaan vrieden. Wanneer de zon ondergaat, het wordt avond, tot zo lang wijd. En ze weten, dan komt hij terug. En ze roept het en schreeuwt het uit. Wend u dan hierheen. En doe als een gezel, mijn geliefde. Ze schreeuwt het uit. Kom dan tot mij. In ons tijdperk daalt de zon. En het wordt steeds duisterder op de aarde. En we hoeven elkaar dat niet uit te leggen wat die duisternis is, want je wordt depressief als je dat nieuws kijkt. Of dat nieuws hoort. Er zijn zo weinig dingen waar ik blij word als ik dat nieuws kijk. Jongens, wat een ellende op de aarde. Het middernacht van het uur komt steeds dichterbij. Zelfs in Brandwijk, de plaats waar ik vandaan kom, vroeger was dat een puur godsdienstig dorp. Deze week zal er in de openbare school een grafkist staan, vol met een rode vloeistof. En de kinderen moeten hun handen daarin dopen. Halloween. Dat is een beetje angstig voor de kleine kinderen. Ze zullen er dan een doek over doen, dan gaat het erin dat ze toch hun handen in dat rode vloeistof verstoppen in die doodskist. Zo'n tijd leven we. Het is avond in onze tijd, maar we weten. Avond is, dan komt daar de geliefde. Dan komt onze Heer. En we roepen net zoals dat meisje, wend u dan tot mij, Maranatha, Heer Jezus. Komt u alstublieft spoedig. En hij zal spoedig komen, onze Heer. En we luisteren of dat we de klank van de bazuin zullen horen. En we gaan de Heer in een ogenblik tegemoet in de lucht. En we zullen altijd bij de Heer wezen. Dat tijdstip staat voor de deur, dat duurt niet lang meer. Wat een toekomst voor ons altijd bij onze Heer te zijn. Die liefste zou straks altijd bij de geliefde zijn, als ze teruggekomen is. Maar de Heer komt niet alleen voor ons terug. Want we hebben het gelezen. Hij komt op de gekloofde berg. Als wij thuis zijn. En ik verwacht de Heer elk moment. Ik dacht het ook in 1988 al. 40 jaar na het ontstaan van Israël. We zijn wel een paar jaar verder. Dus dat kun je zeggen, we zijn er wel een paar jaar dichterbij. Bij het moment dat we thuis zijn. Maar dan komt hij daarna terug voor Israël op de gekloofde berg. Op de Olijfberg. Zacharia 14 vers 14. En die zal splijten. Hij komt dan voor Israël. Geweldige toekomst voor Israël. Wij zijn dan thuis. Onze bestemming is een hemelse bestemming. We hebben een hemelse roeping, een hemelse zegen. Israël heeft een aardse zegen, een aardse roeping. Op de berg komt de Heer Jezus, op de Olijfberg. En ze zullen hem zien, Israël. Yeshua HaMashiach. 2000 jaar laten liggen. En dan zullen ze hem zien. En ze zullen hun liefde voor de koning der Joden uitspreken. En ze zullen met hem mogen optrekken. Prijzen zijn machtige naam.